Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad Podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts je elke 2 weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hiernaast mij zitten, zoals jullie gewend zijn, Wouter Laumans en Paul Vugts. Welkom heren.
Hallo.
We gaan het deze aflevering hebben over het oprollen van Exclu. Opsporingsdiensten hebben 5 maanden mee kunnen lezen met versleutelde berichten die criminelen elkaar stuurden via deze beveiligde communicatiedienst. Dat leidde tot tientallen aanhoudingen en nieuwe inzichten bij de opsporingsdiensten. Om te beginnen, Wouter, wat is Exclu voor dienst? Is het een soort WhatsApp?
Het is een app, het was een app, want hij is inmiddels uit de lucht gehaald natuurlijk. Het is een app die je kon downloaden op een smartphone. Een versleutelde berichten-app. Dus ik denk dat sommige luisteraars misschien ook wel Signal gebruiken. Ja. Het lijkt een beetje op Signal. En daar betaalde je dan een abonnement van 130 euro per maand voor. En daarmee kon je versleuteld communiceren met elkaar. Althans, dat was de belofte. En Team high-tech crime van de politie heeft een aantal maanden heeft een kraak gezet, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En heeft een aantal maanden kunnen meelezen.
En dat versleuteld berichten sturen, is dat dan iets dat als ik jou... Stel, jij zit erop en ik heb jouw telefoon in handen, dat ik niet kan zien... Weet je, nu kan ik gewoon in jouw WhatsApp history alles lezen, maar dan kan ik eigenlijk niet zien wat het is.
Nee.
Betekent dat versleuteld?
Nou, versleuteld is gewoon eigenlijk dat het moeilijk te onderscheppen is. Dus je hebt meer van dit soort diensten. En bij andere diensten is het gewoon, je zendt elkaar een sleutel. Mm-hmm. En dan kun je met elkaar communiceren. En ik heb Exclu zelf nooit gebruikt. Ik heb wel zo'n andere dienst waar ik wel eens mee communiceer.
Yeah.
En dat werkt zo.
En is het een Nederlandse dienst?
Nee, volgens mij was het een internationale dienst, maar dat weet ik niet zeker.
Nee, want het was wel voor een belangrijk deel door Nederlanders gebruikt. Er waren 3000 gebruikers, van wie zeker 750 Nederlanders. En er was ook veel communicatie in het Nederlands. Mm-hmm. En de initiatiefnemers waren wel Nederlanders. Het bijzondere was eigenlijk dat ik ook best wel wat mensen sprak die er nog nooit van gehoord hadden. Het speelde zich veel af in het zuiden van Nederland ook. Ook bijvoorbeeld in de hoek van de kampers werd het wel gebruikt, mm-hmm. Woonwagenkampers. Ik sprak nog even de leider van van de crypto-team, zeg maar, van de landelijke recherche, landelijke eenheid, waar dan de team High Tech Crime ook van is. En die zei wel dat het wel goed encrypted was, dat het weer een nieuw niveau in encryptie was. En dat zegt ook Andy Kraag, de baas van de recherche, dat ze toch wel echt wel weer zagen dat die app zich ook wel doorontwikkelen. Maar ja, dat doet de politie ook. Dus ja, ze worden steeds slimmer en
wanneer besluit de politie dan eigenlijk om zo'n dienst te gaan kraken? Doen ze dat met alle beveiligde diensten die ze tegenkomen? Of is dat meer, er is een signaal, hier gebeurt iets wat niet mag, hier gaan we induiken?
Ja, kijk, vaak komt het met signaal dat er criminelen gebruik van maken. En dan proberen ze natuurlijk ook een inschatting te maken hoe groot is het percentage criminelen. Mm-hmm. Want stel nou, andere geheimhouders zijn er ook mee bezig. Je hebt beroepsgeheim, advocaten, misschien artsen, regeringsleiders, ik noem maar wat. Die kunnen ook natuurlijk in gebruik maken van encrypte diensten. En dan komen ze tegen in verschillende soorten onderzoeken. Nou ja, en dan blijkt toch maar weer dat de boeven niet hebben geleerd van al die eerdere keren dat er encryptie...
Ja, want we hebben natuurlijk in veel afleveringen al gehad over Sky ECC volgens mij en ja. EnroChat, dat daar ook in de zaken rondom Tachi en Marengo, dat daar veel...
PGP Safe, ook ja. Tegen Tachi.
En het kon.
Maar dan lijkt het toch wel, als criminelen, nou ja, of andere criminelen zo'n dienst weer gaan gebruiken, dat er misschien geen andere optie is dan een soort WhatsApp-achtige dienst.
Wouter en ik hebben de chef van de recherche, Andy Kraag, er even aan het woord gelaten in het parool. Nou, die noemt het the gift that keeps on giving. Omdat Dat is wel eerder ook over die PGP's gezegd. Dus de hele tijd komen er toch weer nieuwe servers in beeld die ze dan weten te kraken. Met toch weer nieuwe bergen aan informatie. En dat komt door de globalisering van de misdaad. Mm-hmm. Kijk, voorheen Willem Holleder en consorten, die gingen samen een stukje wandelen in het bos of in de wijk. Zodat ze niet afgeluisterd konden worden. Ja, als de een in Dubai zit, de andere in Zuid- of Midden-Amerika en de derde in bijvoorbeeld Nederland of Turkije. Ja, dan zul je toch moeten communiceren, wil je handel drijven. En dus communicatie is het zwakke punt. En dat zwakke punt weet de opsporing nu steeds beter te vinden.
Ja.
In het criminele milieu doet zo'n ding, weet je wel, zo'n actie van de recherche, dat is een soort, ja, hoe zeg je dat, een soort plons in de vijver. Hè? Dan is iedereen weer even alert en dan, wat is hier aan de hand?
Je bedoelt nu zo'n dienst wordt opgerold.
Ja, en wat je krijgt dan, op zo'n dag krijg je heel veel berichten. Dus eerst krijg je te horen van, Exclu is opgerold. Maar vervolgens krijg je vanuit allerlei hoeken krijg je te horen, goh, weer. Weet je wel, mm-hmm. Dat mensen toch nog steeds weer zo'n dienst gebruiken. Vinden sommige mensen in het milieu ook onbegrijpelijk, hoor. Dat je denkt van, ja, je gaat weer zo'n dienst gebruiken die betrekkelijk duur is.
Ja. Hè,
€130 per maand. Ja, ik weet niet of jij dat voor je WhatsApp Messenger zou betalen.
Ja, maar ik
niet.
Verdien ook ander geld.
Maar 130. Ja, maar wat je dus hebt, is je hebt dus een dienst die eigenlijk alleen maar door criminelen wordt gebruikt.
Ja, het valt op, zou je eigenlijk zeggen. Hè?
Ja, en er zijn gaan ook geluiden op van, nou ja, als je echt, je kan, er zijn ook andere programma's waar bijvoorbeeld politici, politieagenten, dat soort mensen zelf ook gebruik van maken. Signal is een voorbeeld, weet je wel. Is het niet verstandiger om dan, als je stiekeme dingen wil bespreken, om dat gewoon te doen?
Omdat je gewoon Signal minder opvalt.
Nou ja, moet je je als wolf verstoppen in een roedel wolven, of is het beter om je gewoon te verstoppen tussen de schapen?
Je valt niet alleen minder op. Het is ook zo dat als de overheid, laat ik zo maar even WhatsApp noemen. Als de overheid WhatsApp zou neerhalen, nou, dan breekt de pleuris uit, want iedereen gebruikt.
Kan niemand meer communiceren, toch?
Nee. Nee, en dan gaan ook verdachten die gaan met recht zeggen, wacht eens even, hoe kon jij weten dat ik misschien wel dus foute berichten stuurde of zo? Is het wel rechtmatig? Want ik zit tussen allemaal normale gebruikers.
Ja.
Nu is vaak het verweer geweest dat het onrechtmatig was een server in beslag te nemen en zo. Maar dan kon het OM ook inbrengen van, ja, wacht eens even, maar uiteindelijk, als we kijken wie er allemaal gebruik van maakt, zijn het bijna alleen maar criminelen. Dus hoezo is hier een hele nare privacy schending aan de gang? En de sleepnet.
Is iets te zeggen over wanneer je als OM of opsporingdiensten eigenlijk iets mag afluisteren? Weet je, mag je een brief onderscheppen, een telefoon aftrekken?
Daar is heel veel over te zeggen.
Daar is heel veel over te zeggen. En ja. Er wordt ook altijd heel veel over gezegd. Maar in principe is het zo dat we bij een verdenking gewoon mag.
Maar eigenlijk, hoe begint het dan bij zo'n chatdienst? Dan toch dat je denkt, deze twee mensen communiceren met elkaar en die doen dingen die niet mogen?
Nee. Of het onderzoek begint vaak, dat was bijvoorbeeld ook bij de eerste grote Anchorage, Edit.com in Canada, Nederlanders die in Canada servers hadden. Dan begint er officieel een witwasonderzoek naar de beheerder. En dat is hier ook zo geweest. Hier liepen twee onderzoeken naast elkaar.
Dus het begint bij de eigenaar eigenlijk van die dienst.
De eigenaar en de beheerder en de mensen daaromheen. Daar komt er de eerste onderzoek in 2020. Komt daar een onderzoek naar. En het witwaselement zit erin dat diegene dus alleen maar lijken te leveren aan criminelen. Dus het geld dat zij aanpakken is, willen zij weten, is crimineel geld.
Ja.
Dus witwassen. Op die verdenking begint het allemaal. Nou ja, en dan stappen ze door naar onderdeel 2. Hey, wie zijn die gebruikers? En kunnen we die uiteindelijk die server neerhalen en die gebruikers identificeren? Want dat is nog punt 2. Dat hebben we hier ook wel vaker besproken. Want die onderzoeken bestaan eigenlijk uit verschillende stappen. Eerst breng je die server in beeld. Dan breng je welke chatnamen er allemaal zijn gebruikt in beeld. Dan probeer je die te ontsleutelen. En dan vervolgens ga jij proberen te bewijzen dat Jantje of Pietje op die en die dag het alias het mailadres, heel ingewikkeld mailadres gebruikte. En dan moet je het hebben van, hey, gefeliciteerd, je klein is jarig, toch? En dan zegt die ander, ah, dankjewel. Oké, dus zo is inderdaad jarig.
Ja.
En dan maak je een heel pakket aanwijzingen voor de rechtbank dat uit dit bericht blijkt dat deze persoon, die verdachte, de gebruiker was van die chat. Want alles past bij hem. Zijn zoontje was toen jarig, hij ging toen naar de fysio en het heeft hij doorgegeven. Nou ja, alles. Dus dat zijn de verschillende elementen van zo'n onderzoek. Maar dat begint dan bijvoorbeeld met een witwasverdenking op de beheerder.
Maakt het eigenlijk uit in welk land zo'n server staat? Of is dat een beetje...
Nou, inmiddels zijn er ook in het buitenland natuurlijk servers ontmanteld. Frankrijk, hè? Enco, die stond in Roubaix. Die is ontmanteld. En het kom, de server stond in Canada. Maar de echte winst van al die berichten is natuurlijk, hè, de strafzaken die daaruit voortrollen. Paul gaf dat net eigenlijk ook al aan. Dat is winst. Maar de echte winst zit hem in dat je eigenlijk een soort blauwdruk krijgt. Een staalkaart van de georganiseerde misdaad. Of een deel van de georganiseerde misdaad in Nederland. En ze hebben nu zoveel van dat soort servers opgerold. Dat ze steeds meer die netwerken in kaart kunnen brengen. Kijk, iedereen kent natuurlijk wel van een oude detective-serie, het bord, ja. Met allemaal fotootjes en draadjes die daar naartoe lopen van, hey, dat is Pietje, dat is Jantje, dat is Klaasje, ja. En die doen zaken met elkaar zo. En je moet je voorstellen dat binnen de opsporing nu een soort digitaal zo'n bord wordt gemaakt wat enorm groot is, waar heel een soort...
Ja, ik zou het heel graag een keer zien, gewoon.
Ja, bijna een soort Facebook van de onderwereld, ja. Kunnen ze leggen. En die lijnen, hè, ik zei net van een staalkaart van de Nederlandse onderwereld. Maar die lijnen, die onderwereld is inmiddels zo internationaal dat je dus ook lijnen ziet naar buitenlandse criminelen. Dus naar Zuid-Amerika, Dubai, nou, noem het maar op. En dat wordt allemaal in kaart gebracht. En doordat de overheid dat nu weet, kunnen ze zich ook op iets anders gaan richten, namelijk geld. Want in die criminaliteit draait het natuurlijk maar om één ding, en dat is geld.
Ja.
En hoe werkt dat, het wegsluizen van het geld, naar elkaar toesluizen van het geld?
Ja, want je denkt misschien, of dat heb je ook vaak, misschien is het ook al eens filmbeeld wat je hebt, maar dat er in die wereld ontzettend veel cash rondgaat. Ja. En dat het dus de hele tijd van A naar B gebracht
wordt. De koffertjes in de parkeergarage, waarbij dus aan de ene kant...
De hele sporttassen en zo.
Ja, sporttassen en een achterbak vol drugs. En dat ze even kijken in het koffertje. Ja, daar zit allemaal briefgeld in. En dan rijdt de ene weer weg met de auto met drugs en de ander met de sporttassen. Zo gaat het niet.
Hoe gaat het dan wel, jongens?
Zoals vroeger ging je in de supermarkt bij de kassa met papier afrekenen of met munt, toch? En wij zijn ook allemaal aan het pinnen. En zij hebben een heel eigen soort onderwereld bankair systeem opgezet dat totaal los is gezongen van de bovenwereld. En grappig is daar wel aan, en dan mogen we als best op de borst kloppen even, dat we in het verleden hier wel besproken hebben dat zoals de overheid het toen zag van, hey, criminelen wassen wit in vastgoed via onze banken, via, en daar moet ondermijning, mensen die de ondermijning bestrijden moeten zich daarop richten. Dat wij hebben eerder van gezegd, dat is helemaal niet het beeld dat wij hebben, en wij horen ook vanuit het milieu dat het heel anders gaat. Nou, nu door al die berichten en zo ziet ook de staat het heel anders, en we hebben recent de plaatsvangend hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket geïnterviewd voor het parool. En eerder hebben we ook een bijeenkomst gehad waarin we allerlei uitleg hebben gekregen hierover, waarin zij ook zeggen, hey, ons oude idee is totaal van tafel. Van hoe dat ging met witwas. Dan wel het investeren in vastgoed of een winkelcentrum in Dubai. Dan wel het gebruik van hawala-bankieren. Dat is een bestaand eeuwenoud systeem dat bijvoorbeeld via Pakistan en India en zo, maar ook Surinamers zijn er vaak bij betrokken wegens heel vroeger de herkomst. Dat gaat op basis van vertrouwen, dan breng jij hier naar een hawala-bankier wat geld voor je oud-tante in India. En dan gaat er geen geld fysiek daarheen. Maar dan belt iemand en dan krijgt die oud-tante krijgt het geld. En dat wordt uiteindelijk weer weggestreept.
Wordt weer opgehaald.
Dat systeem wordt veel minder gebruikt dan gedacht. Maar het systeem dat wel wordt gebruikt, lijkt wel heel erg op... Dus er gaat geen fysiek geld de hele tijd rond. Er gaan enorme bedragen, die worden de hele tijd tegen elkaar weggestreept, zoals een bank ook werkt. Kijk, jij krijgt inkomen van het parool. Je hebt misschien een snabbeltje. We verdienen natuurlijk miljoenen met deze podcast. En je krijgt een verjaardagscadeautje.
Verkeerd beeld. Ja. Maar goed, ga door.
Ja, maar en uit alle stroopjes krijg jij geld, beetjes en zo. Maar dat doet er niet toe. Dat komt allemaal op jouw rekening. En dan ga je weer allemaal dingetjes van kopen. Maar er schiet geen fysiek geld ergens heen. Nou, in het heel groot is het in dit systeem ook zo. Dat het van alles door elkaar wordt met elkaar wordt verrekend. Wereldwijd ook. Allerlei verschillende partijen. En dan zijn er een soort exchange
centra. Maar het moet echt een mega-organisatie zijn dan.
Het is een soort criminele hoofdfinance. Dus het is eigenlijk bijna een soort, ja, hoe zeg je dat, giraal systeem. Dus er worden eigenlijk boekhoudingen tegen elkaar weggestreept. En centraal in dat systeem zijn zogenaamde brokers. Mm-hmm. In het milieu heten ze wisselaars, maar we hebben, Paul refereerde er al naar, we hebben niet al te lang geleden een zeer boeiende cursus criminele financiën gehad. Ja. En die brokers die brengen eigenlijk vraag naar geld en aanbod naar geld aan elkaar. Dus stel, Pietje heeft een drugsdeal gedaan en die heeft geld en die legt in. Dus die legt in bij een broker die zegt, oké, ik heb 2 miljoen, dat leg ik in bij een broker. Hmm. Dan zit die broker op dat moment met 2 miljoen aan cash geld. Die broker doet er alles aan om dat geld weer zo snel mogelijk naar iemand te sluizen die 2 miljoen moet betalen. En nu zeg ik het heel simpel allemaal. Ja. Die 2 miljoen moet betalen voor een andere drugsdeal. Maar ondertussen wordt dat geld dus op balansen verrekend met elkaar. Dus jij legt in, dus je hebt een x-bedrag op een balans staan.
Ja, heb je te goed.
En die broker die keert ergens anders weer uit. En daar wordt
precies,
het ook op de
balans.
Dus
jij dan weer als een meneertje aan moet inkopen, dan gaat het weer via van die balans weer af naar...
Ja.
En het verdienige is dat het ook weer wordt gemixt met bovenwereldgeld.
Maar goed, uiteindelijk dus, willen mensen toch geld hebben om echt te kunnen uitgeven.
Dat is helemaal het allereindste. Maar ja. Het allerlaatste eind. Maar hoe vaak gebruik jij, welk deel van het salaris of wat jij op je bank gestort krijgt, heb jij uiteindelijk fysiek in je handen? Dat is ook niet veel, denk ik. En dat geldt hier ook. En hier is er bijvoorbeeld, er was een voorbeeld van mijn aardappeltelers die Mauritanië moeten lenen. Nou, Mauritanië heeft geen bankair systeem, werd ons dan verteld. Dus is het logisch dat dat met cashgeld gaat. Mm-hmm. Maar die vorderingen die gaan dan door elkaar met die drugs geldstromen. Waardoor het, nou ja, en het is wereldwijd. Dus er zijn hele teams nu die dit allemaal proberen te...
Maar is dat dan de heilige graal die ze willen vinden? Die hele administratie van zo'n bank?
Nee, ze willen het eigenlijk verstoren. Dus je wil eigenlijk die geldstromen, tenminste dat is ons uitgelegd, dat het een speerpunt van de recherche op dit moment wordt, om die geldstromen te verstoren. Nou, ze gaan... Bij zo'n cursus die wij dan hebben, krijgen we niet alle ins en outs te horen. Want ik vroeg ook van, kijk, een bank moet een bepaalde liquiditeit altijd hebben. Hè? Want stel, iedereen gaat op een gegeven moment zijn geld ophalen, moet die bank wel uit kunnen keren. Er werd gevraagd van, ik vroeg hoe is hun liquiditeitspositie? Nou, daar willen ze dan geen antwoord op geven op zo'n dag. Maar wat ze wel zeiden, we richten ons op om die financiële netwerken te verstoren. Dus dat betekent dat die wisselaars en die brokers, dat wel een speerpunt zal worden van opsporing. En onlangs zijn er in Dubai zijn een aantal mensen aangehouden. En onder die mensen bevond zich bijvoorbeeld ook een bekende geldwisselaar. Nou, en daaraan zie je dus al dat daar dus nu heel nauwlettend naar gekeken wordt. Van wie zijn nou eigenlijk die spinnetjes in dat enorme financiële web? En wat gebeurt er als we die nou eens eruit gaan halen?
En die spinnetjes, die wisselaars, die horen waarschijnlijk niet bij één criminele organisatie.
Nee, ja, die wisselaars zijn brokers. Dus die pakken van Pietje en die geven aan Jantje. Dat maakt hun niks uit.
Zoals je ook in de drugshandel zelf brokers hebt. Je hebt ook tussenpersonen die voor jou regelen, bij wie je de opzet kunt regelen en zo. Soms heb je daar mensen voor nodig. En wat grappig is aan dit systeem, en aan dat nu de overheid wel inziet hoe lullig het al die tijd is geweest met dat afpakbeleid. Het was lange tijd was het dan, gingen ze bij inbeslagnames auto's in beslag nemen op trailers en dan zetten ze er heel groot afgepakt op. En zo.
Dat is natuurlijk waar je ziet dat je iemand raakt of zo.
Dat blijft nog steeds. Ze willen daar fotootjes van maken en hopen dat het parool dat bijvoorbeeld meeneemt. Meestal niet. Of ze zelf van die persberichtjes. Je ziet ook altijd die persberichtjes met pakken geld. Weet je wel,
niet.
Ja, maar het is ook iets wat voor de buitenwereld, waarvan wij, als je gewoon zo'n stuk leest, dat je denkt, ze hebben eindelijk iemand te pakken. Of ja, maar ze leveren hem schade. Of
maar
zo.
Het probleem is, er werd best wel weinig afgepakt.
Ja.
Ondertussen is er ook vanuit de politiek altijd gezegd, ja, en we moeten meer geld afpakken van die criminelen. En er is hele strenge wetgeving bijvoorbeeld losgelaten op banken. Banken hebben een zogenaamde poortwachtersfunctie en die moeten uit en te na controleren of er niet via hun systemen wordt wisselgeld.
Een enorme afdeling opgezet.
Zijn boetes voor. Het is enorm. En eigenlijk komt men nu toch een beetje tot de conclusie. En de overheid zegt van, nou ja, dat is nog steeds belangrijk. Hè. Daar moeten we nog steeds op letten. Maar eigenlijk komen ze nu tot de conclusie, het werkt allemaal anders. En waar ze zich dus ook op richten is, en dat noemen ze loyaliteitsbetalingen. Stel criminelen die een crimineel komt vast te zitten, dan wordt zijn gezin onderhouden. Het gebeurt ook dat criminelen een soort van salaris krijgen elke maand. En dat is en dat je dus een bonus krijgt op het moment dat je iets crimineels hebt gedaan. Dus, dus je krijgt een vast salaris van, weet ik veel, 3000 euro.
Als het even rustig is,
als het rustig
krijg je
er
steeds geld.
En maar daarmee, dat noemen ze loyaliteits... Nou ja, loyaliteit. Je bent loyaal aan de groep. En de groep is, daar zit wederkerigheid in. Ja. En die is financieel, dus de groep is ook loyaal aan jou. Die betalingen van 3000 euro of 500 euro boodschappengeld voor een echtgenote van iemand die in de gevangenis zit, dat waren nooit de speerpunten, omdat...
Maar dat zijn wel cashbetalingen, neem ik aan.
Dat zijn cashbetalingen, ja. Maar die zijn zo klein dat je daar, dat is ja... je moet als overheid, als opsporingsapparaat, moet je ook keuzes maken. En die keuze waren altijd, ja, dat is klein bier, ja. Snap je?
Je wil liever die miljoenen
maar wat
hebben.
Zie je nu? Je ziet eigenlijk dat je met die loyaliteitsbetaling een hele criminele organisatie in kaart kunt brengen. Namelijk, wie zijn er allemaal loyaal? Wie krijgen er geld? Waarom krijgen ze geld?
Hoeveel?
En hoeveel? Dan zie je dus dat het eigenlijk een soort hele criminele microcosmos in is, waar heel veel kleine bedragen in rondgaan.
Ja.
Maar heel veel kleine bedragen, nou ja, tel het maar op.
En dan zijn we weer rond. Dan heb je weer, dan zijn we weer terug bij die PGP-berichten allemaal. Hoe komen ze hier achter? Want die officier van justitie, de plaatsvervangend hoofdofficier die we hebben geïnterviewd, die zegt ook, ja, in het begin gingen we natuurlijk niet voor de 500'tjes en de 1000'tjes. Als daar berichten over waren. Een bericht over moet naar 1000 krijgen, want dat heet dan natuurlijk verschrikkelijk geen loyaliteitsbonus, maar dat is daarvoor bedoeld. Dat was niet interessant tot het inzicht kwam in hoe het systeem werkt. En dan zie je pas, hey, ik kan zien als die 500 krijgt en die ander krijgt 1000, dan is die ander waarschijnlijk iets hoger in de hiërarchie. Nou, als je dat doorrekent, kun je natuurlijk de structuur weer tekenen. Nu is het weer niet zo dat een criminele organisatie een piramide is met een top en dan allerlei lagen eronder. Dat is veel diffuser en dat wisselt ook veel sneller. Maar die inzichten zijn super interessant. Dus eigenlijk wat je moet het zien, we hebben zo... al die verschillende servers zijn in beslag genomen. Dat levert echt honderden miljoenen miljarden berichten op. Nou, dan ga je eerst kijken, staan er moorden op stapel? Komt er een terreuraanslag? Vervolgens ga je kijken van de moorden die gepleegd zijn, of je dat kunt oplossen. Tegelijkertijd, parallel daaraan, krijg je dus langzaamaan die inzichten. En nu, na die jaren, het is in 2016 begonnen met het neerhalen van die servers. En na die jaren zitten we dus nu in de positie dat de opsporing ook dus allerlei inzichten heeft die weer tot nieuw beleid kunnen gaan leiden. Ja. En dat is super interessant natuurlijk daarvan.
Nu dan de opsporingsdiensten zoveel nieuwe inzichten hebben over dat bankieren bijvoorbeeld, is er dan ook heel veel rumoer dat jullie merken?
Nou, volgens mij, maar wat ik een beetje proef, is dat iedereen het wel een beetje verwacht dat al die data aan elkaar geknoopt waren. Dus het is niet zo als in 2016, toen dat voor het eerst gebeurde met Ennetcom. Toen was er echt gewoon blinde paniek. Ook omdat, ja, ik denk dat veel criminelen er toch ook wel rekening mee houden inmiddels, dat die berichten ooit worden ontsleuteld. Ze kunnen niet anders dan van dit soort berichtendiensten gebruik maken. Maar dat er ook in... dat berichten van rondom bijvoorbeeld liquidaties en zo, dat men daar wel wat voorzichtiger mee zal zijn. Omdat, ja, kijk, ik bedoel, in boosheid, nou ja, weet je natuurlijk nooit wat mensen allemaal appen en doen.
Mm-hmm.
Maar echt, dat je, ik, tenminste, maar, en dat is een vermoeden en ik heb geen enkel bewijs om dat te staan. Maar ik kan me wel voorstellen dat een liquidatie ongeveer punt voor punt gaan uitschrijven via berichten die je verstuurt met een versleutelde berichtenservice die later misschien opengemaakt kan worden. Ik denk dat dat wel een beetje verleden tijd is.
Want dat is natuurlijk heel veel gebeurd. Hè? Daar zitten mensen nu hele langdurige tot aan de levenslange celstraf.
Maar zeg maar, dat voortschrijdend inzicht van de opsporingsdiensten, heeft de advocatuur dat ook? Dat ze zeggen van, hey, we zijn nu ook al jarenlang gewend aan dat die diensten worden gekraakt en er zullen ook vanuit die kant van verdachten extra dingen worden gevraagd om daar iets tegen te doen.
Nou ja, het is heel erg moeilijk. Kijk, er lopen nog allerlei procedures tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en vragen aan de Hoge Raad en zo over advocaten, hele ploeg advocaten, die is al jaren bezig om te kijken of ze die in beslag namens onrechtmatig kunnen laten verklaren door rechtbanken. Eerst lagere rechtbanken, dan gerechtshoven. En ze hopen uiteindelijk dat in beslagnames van servers onrechtmatig worden verklaard, of het bewijs verkregen uit in beslagnames wordt weggestreept. Maar Wouter en ik zien de een na de andere zaak. Gewoon rechtbanken zeggen, fijn naar geluisterd al die uren naar jullie pleidooien, meneer en mevrouw de
advocaat. Ik kan me ook voorstellen dat voor de rechtspraak iets nieuws is. Of dat, weet je, dat zo'n server misschien toch anders is dan iets wat in een brief staat. Of
maar dat is zo.
En nieuwe dingen voor...
dat is zo. En die verweren zijn dus ook nieuwe verweren. En het gaat ook in verschillende landen tegelijk. Dus in Italië is het aan de hand, in Frankrijk is het aan de hand, in Engeland is het aan de hand en bij ons. En je ziet nu dat rechters soms ook wel even gewacht hebben van oké, er loopt van alles bij andere rechtbanken en zo. Laten we eens even het vonnis in een grote Amsterdamse drugzaak bijvoorbeeld een paar maanden uitstellen. Om nog wat extra vragen te kunnen stellen hier en daar. Extra uitzoekwerk en daarna vonnissen. Maar die vonnissen zijn er inmiddels. En aan die vonnissen staat er eigenlijk alles afwegende. En is geen enkel van uw verweer raakt doel. En worden toch veroordelingen uitgesproken. En nou ja, we hebben gisteren weer een stukje zitten maken over een... Dat is dan een Nederlandse drugshandelaar die in België weer voor iets is veroordeeld. En er staat in het vonnis gewoon ook weer echt een hele lap tekst over waarom advocaten geen gelijk hebben met hun onrechtmatigheidsverweren. Nou ja, dus of advocaten nu ook proactief met hun klanten kunnen, kunnen bedenken wat strategisch slim is. Dat zien wij, daar zitten wij niet bij ook. Hè? Dat is, meestal is het heel reactief wat advocaten doen.
Ja. Je hoort in die wandelgang van die rechtbank hoor je natuurlijk een hoop. En daar hoor je, en nu zijn er met name veel Sky-zaken. Dat zijn PGP-zaken, Sky, ECC, ook een neergehaalde berichten.
Hele grote.
Eigenlijk de grootste. De moeder aller berichtendiensten zo'n beetje. En wat je de advocaten hoort, kutzaken. Het zijn kutzaken, want je kan eigenlijk... En dat excuus helemaal hoor, maar dat is echt letterlijk wat ze zeggen. Want er is geen inhoudelijk verweer bijna te voeren. Je kan, kijk, het is, een advocaat moet een verhaal hebben of een verweer. Nou, als hun cliënt gekoppeld wordt aan berichten die gaan over moord, doodslag, grootschalige drugshandel... Dan, ja, wat ga je dan als verweer? Ja, hij zat nou helemaal
in de drugs.
Je
mocht niet lezen?
Ja, en weet je wel, dus wat ga je, dat zou dan je verhaal zijn. Maar ja, dat is natuurlijk geen verhaal. En ja, verweer is, het enige verweer wat je kunt doen, is de rechtmatigheid. En ondertussen heeft wel in het milieu of in die onderwereld, hoor je aan de lopende band, ja, Sky gaat vallen, want het is onrechtmatig. En het Hof in Europa maakt er gehakt van straks. Maar het is allemaal wishful thinking.
Ja. En, ja, dat is ook de enige wat ze nog kunnen beloven aan hun
nou ja, en het is heel irritant voor advocaten die hier en volgens ons terecht niet in geloven dat dit allemaal is neer te omver te trekken, deze zaken. Die krijgen natuurlijk ook telefoon van hun cliënt uit de bias. Want die horen in de bias de hele dag. Ja, je moet die en die advocaat hebben. Of waarom is jouw advocaat niet bezig met die verweren, waardoor het straks allemaal van tafel gaat? Dan denk je, jee, we geloven je niet. Het wordt niks, het is niks. En je krijgt wel je klant de hele tijd aan de lijn. En dan ben jij de enige advocaat die hij dan even in zijn perceptie heeft. Die deze gouden kans om het onderuit te trekken niet pakt. Misschien gaat die cliënt wel willen overstappen. Of in elk geval gaat hij teleurgesteld in je zijn. Misschien gaat familie druk zetten. Gaat toch maar die verweren voeren. En diegenen krijgen nu langzaam stap voor stap gelijk. Nu de rechters een na de ander al die verweren van tafel veegt.
Ik sprak gisteren een advocaat en die zei, als ik een euro had gekregen voor elke keer dat ik een telefoongesprek moest voeren. Over dat een medeverdachte in een Sky-zaak eruit ging. En hoe dat, waarom dat niet zo is bij zijn cliënt. Dan zei hij, had ik een mooie vakantie voor kunnen betalen. Want heel vaak als mensen geschorst worden, want daar gaat het vaak om, hè, dat mensen geschorst worden vanuit een voorlopige hechtenis, dan gaat het vaak om persoonlijke omstandigheden. En niet omdat het Sky-bewijs of PGP-bewijs onrechtmatig is verkregen. Dat is gewoon niet waar.
Ik ben nog even benieuwd, is er enig zicht op hoeveel van dat soort andere diensten of soortgelijke diensten als excluder zijn?
Ja, die communicatie blijft key. Ik bedoel, op het moment dat jij een partij drugs vanuit Zuid-Amerika naar een haven in Europa wil vervoeren. Ja, of dat zijn een heleboel air miles en een boel jetlag. En dat is eigenlijk niet te doen.
En tijd. Het kost heel veel tijd om de hele tijd heen en weer te vliegen.
Ja.
En hoeveel weten we niet. Maar je kunt wel een beetje de omvang zien nu is dit de zevende server met Nederlandse betrokkenheid erbij.
Ja.
Die met ook Nederlandse betrokkenheid van de opsporing is neergehaald. Dit waren wel hele grote. Sky en ECC en EncroChat bijvoorbeeld waren echt hele grote. En het kon was de eerste. Deze dan een stuk kleiner, wel geavanceerde, maar wel kleiner. Internationaal zijn er natuurlijk allerlei andere systemen. En dat wat interessant is, denk ik, vanuit de onderwereld bezien, kun je een systeem straks gaan gebruiken waarin bovenwereld en onderwereld mengt. Dus een heel geavanceerd systeem dat ook de bovenwereld gebruikt. Want dan kan de opsporing niet zo makkelijk die hele server in beslag nemen, ja. Want dan gaan regeringsleiders,
Dus eigenlijk is het advies van jullie om vooral Signal te gaan gebruiken als crimineel of wat?
Ik ga er geen advies aan doen. Weet je waar dit... Kijk, en je moet ook voorstellen, wat wel echt wel heel knap is van het Nederlandse team high-tech crime. Ik moest daar van de week zat ik aan te denken. Je hebt een film, die heet Imitation Game, heet die. En die gaat over het kraken van de Enigma-code in de Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm.
Dat een soort geheime code die de nazi's gebruikten. En dat is ergens in Engeland op een universiteit hebben ze dat helemaal zitten kraken. En toen konden ze op een gegeven moment die machines nabouwen en eigenlijk ja. richten onderschep. Daar lijkt dit een beetje op. En ik heb wel eens een beetje... Elke keer is het dat Nederlandse team high-tech crime... die zijn daar wel echt heel... En als je het gewoon beschouwt als zijn gewoon knap werk... dan is dit wel echt heel erg
En wat dan
werk.
Interessant is, is dat doordat Nederland nu... een belangrijke rol is komen te spelen... ook in allerlei buitenlanden bij het neerhalen van die servers... en bij het ontcrypten van... ontsleutelen van die berichten... heeft Nederland ineens... ook al van alles te bieden aan buitenlanden. Dus die kan een pakketje aan Italië geven. Hier, dat is voor jullie maffia interessant. En die kan naar Spanje en die kan naar de Verenigde Staten. En misschien... En je kunt de DEA in Amerika eens even helpen. Kijk ons eens even, dit hebben wij gevonden. Is interessant voor jullie toch? Wat krijgen we terug? En dus Nederland heeft op het internationale toneel... wel een hele goede reputatie nog. En dat is een van de redenen natuurlijk... dat waarom ze ook een vast team nu aan het opzetten zijn... dat alleen maar zich zal bezighouden met het... neerhalen van servers, het ontsleutelen van encrypte communicatie. Ja, omdat het zo'n goudmijn is, die blijven ze willen ontginnen.
We gaan het vast ook allemaal weer lezen in stukken die gaan volgen. Dank voor deze aflevering, heren. Willen jullie meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool op parool.nl/app of ga naar onze site. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar misdaad@parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee voor de tune en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.